Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u, barmhartigheid en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 71, daarvan het 10e en het 11e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En ook het 11e, ik zal blijmoedig heen treden. Mocht het zijn met het hart te mogen zingen, Psalm 71, vers 10 en vers 11. Schriftlezing op deze tweede paasdag kunt u vinden in Paulus' brief aan de gemeente van de Galaten. Het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. De schriftlezing is Galaten 2, vers 11 tot 21. Na het lezen van Gods woord zingen we samen Psalm 19, vers 7.
En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf van af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem. Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat ze niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid: indien gij die een Jood zijt naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf van mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte wat u is voorgelezen. In het 20e vers van Galaten 2 is de tekst. Met deze samen Galaten 2 vers 20. Waar Paulus het zegt. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Tot zover de tekst voor de prediking. We willen eerst het aangezicht van de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed, om te bidden om de opening van zijn woord en de toepassing daarvan aan onze harten. Almachtige en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, één in wezen, drie in persoon, U die was, die bent en die zult zijn, de levende. Tot U naderen wij in het gebed, o Allerhoogste Majesteit. Hier vanaf de voetbank van Uw voeten roepen wij tot U, de Schepper van al het leven en de Onderhouder ook. Van al dat leven, sinds U begon te scheppen, met de woorden te spreken in het begin van de tijd, tot nu toe, alles leidt en bestuurt en onderhoudt. Een almachtig wonder, o God, doe ons dat beseffen aan de morgen van deze dag. Als we nog samen mogen komen om terug te kijken op de vruchten van de heilsfeiten die we mochten gedenken. Doe het ons dan zien dan uw trouwe zorg, o God. Dat U nog de zon liet opgaan over bozen en over goeden. Dat U gisteren en vandaag zo heerlijk die zon liet schijnen in de natuur. Een prediking die uitging en die uitgaat. Dat de zon der gerechtigheid is opgegaan. Want U, o Heer Jezus Christus, zijt wel op die goede vrijdagavond in de dood gegaan, maar U bent ook op de dag des Heren opgestaan. Opgestaan, U hebt de dood gedood, U hebt de zonde gedood, U hebt de oude mens in het graf gelaten van al Uw kinderen. Mag het dan werkelijk Pasen zijn geworden voor ons? We hebben zoveel gehoord en door de woorden van de schrift, de uitleg en de toepassing daarvan zijn we in gedachten geleid tot Golgotha en zijn we in gedachten gebracht in de hof waar een nieuw graf was. Maar Heere, Gij weet hoe wij daar onder gezeten hebben. In de geschiedenis die opgetekend is in Uw woord, horen we van verschillende reacties. Van een volk wat daar stond en die het aanzag. We lezen van religieuze leiders, vrome kerkmensen, die spotten. Tezamen met de krijgsknechten, de soldaten, Jezus van Nazareth belachelijk maken. Een spelletje spelen met u. Anderen heeft hij verlost, dat hij zichzelf verlossen. Heere, u weet hoe wij er tegenover staan. Er is geen grijs gebied. Of we zijn nog steeds in onze geestelijke dood. Staan we als vijanden tegenover het kruis. Of door wederbarende genade, door de krachtige, onweerstaanbare werkingen van uw Heilige Geest ingewonnen, waardoor onze knieën gingen buigen en ons hoofd voorover ging, diep te buigen in het stof voor u. Het mocht hem en het moest hem beleiden, wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, behoed ons ervoor dat we als mensen op neutraal terrein zouden terugkeren van de heilsfeiten van Goede Vrijdag en van Pasen, misschien al dan niet slaand op onze borsten, terugkeren naar huis om over te gaan tot de orde van de dag, ons oude leven weer voor te gaan. Heer, wat een geweldig wonder dat u ook toen gewerkt hebt. Een moordenaar, een hoofdman, die tot de heerlijke belijdenis mocht komen. Deze mens was rechtvaardig. Och Heere, zou gij dat ook in ons hart en leven willen werken, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat we ook op deze maandag, als we terugkijken op de vruchten van de afgelopen dagen, dat het van ons zou mogen gelden dat we het door uw genade, door het werk van uw geest, het uw knecht, en die het moest belijden, ik ben de grootste der zondaren, het toch door het geloof zouden mogen leren naspreken. Omdat we het weten wat het is, omdat we verstaan, bevindelijk uit ervaring weten wat het is, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Heer, u weet voor wie dat ook een worsteling is, die wellicht wel iets kennen van de dood in zichzelf. Maar de reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf, dat daar maar niet bij kunnen. Naar eigen inzicht, naar eigen ervaring niet bij kunnen. O Heere, zou u dan de ogen willen openen, dat alles in u ligt. En dat het leven met u betekent eerst een sterven. Sterven aan onszelf. Sterven aan onze godsdienst. Sterven aan alles wat we menen te hebben. Om in die weg als een naakte uitgeklede zondaar het leven te ontvangen. Bedenk ons vanmorgen, open uw woord, behoed ons voor onszelf. Op en onder de kansel, Heere, neem alle barrières weg die er zouden kunnen zijn. U kent onze gedachten en onze harten, onze levens. Er kan zoveel spelen. Ziekte, rouw, relatieproblemen. Andere problemen. Mag dan uw woord zijn kracht doen. Opdat het oog niet naar beneden geslagen zou worden. Maar omhoog. Om met het andere dichter te mogen zingen. Ik sla mijn ogen naar het gebergte heen. Van van waar mijn hulp komen zal. Geef ons zo uw zegen. Uit genade alleen om Christus willen. Amen. We zingen als inleiding op de prediking Psalm 106, vers 3 en vers 26. Geef dat mijn oog het goed aanschouwen. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat ons oog het goede aanschouwt. Het goede van Goede Vrijdag. Het goede van Pasen. En ook vers 26 van 106. We zingen straks na het amen van de prediking het 17e vers van Psalm 31. Psalm 31, vers 17. Liefde gemeente, als Paulus schrijft aan de gemeente van Galaten, dan is hij met enige zorg vervuld. U weet dat wel, kinderen. Paulus heeft op zijn zendingsreizen gepredikt en op zijn eerste zendingsreis heeft hij onder meer in Klein-Azië gepreekt, een gemeente gesticht, ambten ingesteld. Hij is langsgegaan bij de gemeenten Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe. Maar kort daarna zijn ook dwaalleraren gekomen. Daar waar Joden tot bekering zijn gekomen, daar waar heidenen Christus leerden lief krijgen en volgen, daar kwamen ook de dwaalleraren op af. En je leest dat in het eerste hoofdstuk, dat Paulus het zegt en hij verwondert zich erover, Galaten 1 vers 6 en vers 7, ik verwonder mij dat gij zo haast, zo snel, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Een ander evangelie, een evangelie die anders werd gepreekt dan het evangelie wat Paulus heeft gebracht. Daar er geen andere is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Dat betekent vervalsen, verdraaien. Wat is het geval? Wel, die dwaalleraren, die komen naar die gemeente toe en die zeggen ja, Christus, het werk van de Heer Jezus Christus, dat is belangrijk en dat is het allerbelangrijkste. Maar de wetten, de Joodse wetten, die moeten ook onderhouden worden. En ze legden een grote nadruk op het onderhouden van die wetten. En wat betekent dat tenslotte? Wel, dat betekent dat je dan niet alleen en uitsluitend door het geloof in de Heer Jezus Christus zalig wordt. Maar dan moet er wat bij. Er moet wat bij. En daar waarschuwt Paulus tegen. Gods kinderen zijn daar ook niet vreemd van, dat er wat bij moet. Maar ook als we nog voor eigen rekening leven, dan kunnen we zo verblind zijn, dat we denken dat er iets van ons bij moet. Als ik eerst maar eens bepaalde zonden onder de knie heb, als ik eerst maar eens lust heb in het onderzoeken van Gods woord, als ik eerst maar eens lust heb om een binnenkamer in te gaan, om de Heere te zoeken, als ik eerst maar eens een paar maanden met vreugde, met vrucht heb mogen kerken. Als ik... Het is de wet. En daar waarschuwt Paulus tegen. Heel duidelijk ook. Ook Gods kinderen kunnen dwalen. Hij zegt het. Hij waarschuwt Petrus. Daarom hebben we dat stuk ook gelezen. Vanaf vers 11. Petrus is te bestraffen. Want als hij met de heidenen eet, dan doet hij net of er niks aan de hand is. Maar als hij met de Joden eet en de heidenen komen binnen, dan scheidt hij zich af van die heidenen. Als de Joden binnenkomen. Petrus, hij leeft niet recht. Petrus, hij laat zich beïnvloeden door de wet. En daarom in vers 16 maakt Paulus zijn punt heel erg duidelijk. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof in Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En dan gaat Paulus het uitleggen, kinderen. Misschien vind je het heel moeilijk vanmorgen. Maar Paulus gaat een voorbeeld gebruiken. Een voorbeeld van zijn eigen leven. In onze tekst. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. We zetten boven de preek van vanmorgen leven uit Christus dood en opstanding. Leven uit Christus dood en opstanding. Het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. Morgen gaan we weer aan het werk. Was vrucht. Leven uit Christus dood en opstanding. Eerste gedachte, met Christus gekruisigd. Tweede gedachte, met Christus leven. Laatste gedachte, in Christus geloven. Ik ben met Christus gekruist. Wie zegt dit, kinderen? Ja, Paulus. Heeft u toch zojuist gezegd? Een brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Nu schrijft hij ik. Ja, in de vorige versen heeft hij het steeds over wij, maar nu over ik. Hij stelt zichzelf als voorbeeld, hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Wat betekent dat dan? Hoeveel kruisen stonden er op Golgotha? 3. De 2 moordenaars aan de weerszijde. En Christus in het midden. Waar heeft Paulus dan gehangen? Ik ben met Christus gekruisigd. Kinderen, jeugd, waar heeft Paulus gehangen? Wat bedoelt Paulus nou? Ik ben met Christus gekruisigd. Paulus heeft daar niet gehangen, zeg je. Nee, dat is waar. En als we Paulus een klein beetje kennen, dan zeggen we, kinderen, denk maar aan de geschiedenis van Stefanus, wat deed Saulus toen? Want hij stond erbij. Hij vond het maar prachtig dat daar een kind van God gestenigd werd. Als er hier staat en ik ben met Christus gekruisigd, dan zou je verwachten dat hij een welbehagen had in de dood van de Heer Jezus Christus. Dat hij geholpen zou hebben bij dat kruis. Maar nee, zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. Geliefde, wij moeten de tekst zien in het verband. De apostel heeft het geleerd dat hij nooit meer zalig kan worden door de werken van de wet. Zalig worden kan alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daarom zegt hij het hier, ik ben met Christus gekruisigd. Dat is het werk van de Heilige Geest in het leven van Paulus. Paulus het geleerd heeft dat hij uit zichzelf nooit meer goed kan maken tussen God en zijn ziel. Het werkverbond is verbroken. En dat is eigen schuld. God de rug toegekeerd in het paradijs. En dan lezen we in vers 19, want Dat is een reden. Want ik ben door de wet, der wet, dus door de wet aan de wet gestorven. Wat betekent dat? Dat betekent dat je zondag aan zondag de wet hoort. En dat het niet zomaar 10 woorden zijn waar je jezelf aan kan spiegelen en zeggen, nou ja, ik heb het aardig goed gedaan of niet goed gedaan. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ging nog wel, maar 7, dat ging niet zo best. Nee, ik ben aan de wet der wet gestorven. Dat betekent dat je vastgelopen bent. Dat je het gezien hebt door de Heilige Geest. Dat je nooit, nooit, nooit meer zalig kan worden door je eigen inspanningen. Paulus gezien. Is door de wet aan de wet gestorven. Dan ga je als het ware met je rug tegen de muur gezet worden. Word je totaal ontkleed. Dan heb je niks meer in te brengen. Dan zeg je niet meer. Maar ja, ik ga ook nog al jaren al 2 keer naar de kerk. En heb belijdenis gedaan. En ik ben zelfs predikant. Ik ben dominee. Ik ben ambtsdrager. En dan moet er alles aangaan. Ik ben met Christus gekruisigd. Wat betekenen die woorden? Wel, dat betekent dat Paulus een eenheid is geworden met de Heer Jezus Christus. Dat zien we in het vervolg van de tekst. Hij leeft door het geloof. De geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. En als hij dan hier zegt, ik ben met Christus gekruisigd, dan heeft Paulus het geleerd, dat hij als een Adamiet, een verloren, een verdorven Adamiet, een oordeelswaardige Adamiet, door het geloof verenigd met die tweede, met die laatste, met die meerdere Adam, die vooral zijn kinderen aan het kruis van Golgotha de dood is ingegaan. Dan mag Paulus het zeggen. Ik ben met hem gekruisigd door het geloof. Toen Christus gekruisigd werd, toen ben ik gekruisigd. Omdat hij als de vertegenwoordiger van zijn kinderen de dood is ingegaan, betaald heeft. En dat is ons vanaf onze kindse jaren waarschijnlijk al voorgesteld. Het is ons al de laatste dagen getoond in de prediking met Goede Vrijdag in Pasen. Het is u voorgehouden, voorwerpelijk. Christus gekruisigd, Christus opgestaan. En nu? Nu komt het aan op het mijnen. Het mijnen door het geloof. Dat is onderwerpelijk toegepast worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Door het woord en door de prediking. Paulus, hij kan die dwalende Galaten wel goed begrijpen. Want Paulus kende dat leven zelf ook. Paulus, kinderen, Saulus zijn leven kon je door een ringetje halen. Als die hier door Rotterdam zou lopen, dan zou je nou, dat is een kind van God, dat zie je gelijk. Maar je weet het wel, het was allemaal maar een buitenkantje. Hij had een mooi pak aan en hij had een mooi gezicht opgezet. En op de hoek van de straat een prachtige gebedje opgezegd. Maar het was een masker. Draag ik ook een masker? Draagt u ook een masker? Saulus, hij weet het, hij probeerde zijn leven zo goed mogelijk tot eer van God te laten zijn. Maar het was vijandschap tegen God. Hij kon die dingen niet onder de knie krijgen. Hij kreeg het niet voor elkaar. Het op allerlei manieren geprobeerd. Om uit de werken van de wet zalig te worden. Maar het is hem niet gelukt. Om God tevreden te stellen. En toen is dat wonder gebeurd. Jeugd. Ja, op de weg naar Damascus. Nee, ik zeg niet dat we allemaal zoals Paulus bekeerd moeten worden. Maar we moeten wel die twee dingen weten. We willen het wel zijn voor de eeuwigheid. Met Christus gekruisigd. Met Christus leven. Daar op de weg naar Damascus is het gebeurd. Daar is Gods geest Saulus ogen geopend. Daar is Saulus hart verbroken. Daar heeft het geklonken. Wat vervolgt gij mij? Zit je niet op te wachten op tweede paasdag? Als je netjes gedraagt, als een vroom christen, zondag aan zondag naar de kerk gaat, en tegen je gezegd wordt, ben je niet een vriend en een metgezel? Ben je niet door het geloof met Christus gekruisigd en opgestaan? Saul, wat vervolgt gij mij? De geest heeft hem eraan ontdekt dat al zijn leven in de godsdienst, al zijn werkheiligheid, al zijn rechtzinnigheid, dat hij nog midden in de dood leefde, in de zonde en in de misdaden. Zal wat vervolgt gij mij, dan lacht hij op de grond. En dan met Jezus aan hem geopenbaard. Ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Zo is hij met Christus gekruisigd. Maar dat kruis van Christus heeft hij het geleerd om met alles wat hij zelf meende te hebben, een eerover van God is. En dat hij daar alleen maar zichzelf mee bedoelde. Het is een proces van sterven, gemeente. Ik ben met Christus gekruisigd. Een proces van sterven. Sterven aan de wet. Sterven aan mezelf. Door alles wat niet van God is en niet van Christus is in mijn leven, daar moet een streep doorheen gehaald worden. Al mijn eigen wegen om met God in het reine te komen. Dat zijn doodlopende wegen. En dat valt niet mee. Dan blijft er niks van een mens over. Moet wel eens gezegd, de doodstaat van de mens wordt niet meer gepreekt. En hoor je in zo'n preek toch nog zeggen, zoek de Heere. En bekeer je en geloof. De doodstaat van de mens preken, dat betekent dat kun je niet meer bidden. Dan kun je niet meer zoeken en dan kun je niet meer. Dan word je werkelijk met je rug tegen de muur als een dode uitgekleed. En dat valt niet mee. Want een mens wil een complimentje hebben. U bent goed bezig. Want u bent al zo netjes. En u bent al zo serieus. En u bent lid van een goede kerk. Ik ben met Christus gekruisigd. Het woord wat daarvoor gebruikt wordt, gekruisigd, in de grondtaal onderstreept dat het een voltooide daad is. Het is voorbij. Ik ben gekruisigd met Christus. Eens en voor altijd. En dat is de evangelie. Voor zo'n vloekwaardige zondaar die niks meer heeft. Die ook niet meer kan zeggen, ja, maar ik heb wel eens een indrukje gehad. Ik ben met Christus gekruisigd. Het is afgelopen met mijn oude leven. De oude mens van Paulus is met Christus gekruisigd. En als Christus nu gekruisigd is, zegt Paulus, dan ben ik gekruisigd. Dan ben ik ook gestorven. Is mijn oude mens gestorven. Christus heeft de zonde, de duivel en de dood gedood. Aan het kruis van Golgotha. Hij heeft met zijn leven de wet vervuld. Hij is door de dood. Voor mij heeft hij de vloek van de wet weggenomen. Ik ben met Christus gekruisigd. Paulus heeft het geleerd om door het geloof in Christus kruisdood leven en zaligheid te vinden. Daarom wenst hij ook niets anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Omdat de Heer Jezus Christus zijn een en zijn al zijn gerechtigheid is. Dat is evangelie. Dan moet je niks meer. Dan kun je zelfs niks meer. Maar dan leer je het. Ik ben met Christus gekruisigd. Wat bevrijdend is dat. Als je merkt dat in je leven de zonde niet onder de knie krijgt. Als al je strijden en al je overwinnen, als het allemaal aan mij zou afhangen, gemeente. Dan was het uitzichtloos. Want het wordt met mij nooit meer beter. Hier op aarde. En de wet die zal nooit zeggen. Nou maar dat. Dat zal ik dan deze keer door de vingers zien. Nee, de wet eist een volkomen gehoorzaamheid. Het hangt niet meer van mij af, zegt Paulus, want ik ben met Christus gekruisigd. Het hangt af aan wat Christus heeft gedaan. En wat Christus heeft volbracht. Dat is het diepste. Betekenis van het in Christus begrepen zijn. Hij is niet alleen gekruisigd tot rechtvaardigmaking. Maar hij is ook gekruisigd om de doding van mijn eigen vlees te werken. Tot heiligmaking. Dat leert Gods kind. Dat heeft Paulus geleerd. In een weg van heiligmaking. In een weg van voortgaande ontdekking. Ik ben met Christus gekruisigd. In Christus kruisdood zijn al mijn zonden. Al mijn ongerechtigheden. Al mijn ontrouw. Al mijn ongeloof begrepen en gedood. Maar ook mijn beste werken. Mijn eigen gerechtigheid, mijn bevinding. Het telt niet mee. Het valt voor een hoogmoedig hart niet mee hoor. Weet u wat dat is? Uit ervaring. Dat doet pijn. Want ook ik wil wat zijn. Ook in de dienst van de Heere, ik wil wat zijn. Daar gaat het niet om. Zo wordt God niet verheerlijkt als ik wat wil zijn. Hoe wordt God verheerlijkt op het hoogst? Als een zondaar op het diepst vernederd wordt. Dan wordt God op het hoogst verheerlijkt. Dan blijft er alleen maar één naam over. En daarom leert de kerk met een grote letter te roemen in de Heer Jezus Christus en dien gekruisigd alleen. voordat we tot onze tweede gedachte gaan, gemeente, moet ik u vragen, ik ken u niet. Dat vraagt misschien wat makkelijker, hè? Bent u, ben jij, met Christus gekruisigd? Daar moet u een antwoord op geven, en ik ook. Nogmaals, niet hoe goed u best u doet, hoeveel geld u geeft. Bent u met Christus gekruisigd? U zegt, hoe weet ik dat? Die vraag is al verdacht. Want de belijdenis zegt ons toch. Die wedergeboren zijn. Dat het een wonder is groter dan de schepping. Zou u dat dan niet weten? Als God dat in mijn leven gedaan heeft. Hoe kan ik dat weten, zegt u? Nou, dan ben je met Paulus voor de rechter gedaagd. Dan ben je met Paulus aan een eind gekomen met jezelf. Dan heb je geen pluspunten meer. Dan heb je niks meer om te zeggen, ja, maar ik heb toch een keertje goed kunnen kerken. Ik heb een keer een psalmpje mogen zingen en een tekst gekregen. Ja, dat is wel de weg waarin de Heer werkt. Maar als je met jezelf aan een eind gekomen bent, dan kom je echt aan een eind. Dan leef je echt in wat het betekent om dood te zijn in zonden en misdaden. Dan heb je zelfs geen tekst meer. Dan leert als die moordenaar het zeggen, ik toch rechtvaardig. Dat is wat we wel eens zeggen met het hoofd op het blok. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dan mocht u ook beleven dat er onder de prediking één tussen beiden kwam. Die hemelse advocaat, de Heer Jezus Christus, door het woord tussen beiden kwam en het zei, ik voor u. Toen ben ik met Christus gekruisigd. Maar tegelijk was daar het leven, onze tweede gedachte, ja. Er zijn er ook velen die zeggen, ja, als je nu met Christus gekruisigd bent, dan duurt het maar, ja, korter of langere tijd, maar er gaat toch wel een poosje overheen en dan komt het leven. Met Christus gekruisigd worden, een stukje niemandsland, een grijs gebied. Een stukje vacuüm en dan het leven. Nou, dat is althans niet naar de schrift zoals dat hier staat. Paulus, hij zegt het, ik ben met Christus gekruisigd. En in één adem door zegt hij het, en ik leef. Dat is gelukkig ook zoals onze catechismus het zegt, in zondag 33. Afsterven van de oude mens, opstaan van de nieuwe mens. En ik leef. Metterdaad. Daar waar God van dood levend maakt, dat is toch de wedergeboorte. Niet dood en een poosje, vacuüm en dan leven. Nee, van dood levend gemaakt. En ik leef. Wat is dat voor leven, Paulus? Dat is een leven wat ingeënt is op het leven van de Heer Jezus Christus. Kinderen, dat is een beetje moeilijk. Ik zal het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Bij ons in Werkendam hebben ze de tuin vernieuwd. Hebben ze nieuwe bomen geplant en bij de voordeur staan twee boompjes op een lange stok. En dan een paar treurende takjes naar beneden. Als je nou zaterdag naar Werkendam komt, moet je maar eens kijken. Nu maar eens kijken. En hoe hebben ze dat gedaan? Misschien is er wel een boomkweker onder ons. Maar dat is een stok en daar hebben ze een kerving gemaakt. Daar hebben ze geënt. De tak hebben ze geënt op die rechte boomstam. En daar hebben ze een touwtje omheen gedaan. En in het geval van de boompjes bij de pastorie hebben ze er nog wat was omheen gemaakt. En als je dat lang genoeg samenhoudt, dan gaat dat samen groeien tot één boom. Nou, dat is een beeld, kinderen. Als je met Christus gekruisigd bent en met hem leeft, dan ben jij met hem verbonden door het geloof. Dan ben je van je oude wortel af, van de oude Adam, afgesneden. En is de tak overgebracht op de andere stam, op de stam van de Heer Jezus Christus, op het leven. Je bent van de dood afgehaald en ben je in het leven ingeplant. En ik leef, hoe Paulus door de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus leef ik. Dat is een leven wat geheel betrokken is op de Heer Jezus Christus. Dat is een leven waarvan Paulus zegt, het leven is bij Christus. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nou jeugd, betekent dat dan dat Paulus een soort van supermens is geworden? Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Paulus, heb je nog wel een echt lichaam of heb je een soort verheerlijk lichaam? Nee, dat bedoelt Paulus natuurlijk niet. Christus leeft in mij, dan betekent dat ik ben dood voor de wet. De wet die stelt mij niet meer schuldig, want Christus heeft voor mij de wet vervuld. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Nee, natuurlijk leeft Paulus het natuurlijke leven nog. Maar hij zegt het, mijn wortel, mijn stam is veranderd. De fontein van mijn leven is de Heer Jezus geworden. Ik ben zo zeer afhankelijk van de Heer Jezus, zoals zo'n takje. Als je die uit die stam haalt en je legt hem ernaast, dan sterft hij. Maar zolang hij verbonden is met de stam, dan ontvangt hij de sappen uit de stam en leeft het. Wel, zo is de apostel Paulus verbonden met de Heer Jezus Christus. Daarom is hij ook aan hem onderworpen. Christus heeft zijn leven in het leven van Paulus overgestort. Daar waarbij Paulus alleen maar de dood was, daar komt het leven voortgestuwd uit de wortel Christus, de stam Christus, in de ranken die ingeënt zijn. En zodoende is de Heer Jezus Christus nu de lust en het leven van Paulus geworden. Zijn begeerte en zijn kracht. Daarom zoekt hij naar hem en jaagt hij naar hem. Vanuit de kracht die hij ontvangt met de verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Buiten de Heer Jezus Christus wil Paulus nu met niks meer te maken hebben. De Heer Jezus is het middelpunt van zijn leven. Alles draait om hem, inwendig en uitwendig, u die de Heer mag vrezen. Leg uw leven hier eens naast. Heel het leven is betrokken, doortrokken van Christus. En ik leef. Het is heel duidelijk, dit heeft te maken met Pasen. Jonge mensen toch? Pasen is heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En ik leef, zegt Paulus. Het is Pasen geweest. Ik ben niet alleen met Goede Vrijdag met de Heer Jezus gekruisigd, maar ik leef.
Christus is door zijn goddelijke kracht opgestaan uit de doden. En de Vader heeft zijn goedkeuring daarover uitgesproken. Want op andere plaatsen in de schrift staat dat hij hem heeft opgewekt uit de doden. En toen Christus uit het graf is opgestaan, wat heeft hij toen allemaal in dat graf achtergelaten? Toen heeft hij de zonde, de dood, de duivel ten diepste in dat graf achtergelaten. En hij neemt zijn kerk, de kerk met een grote K, die begrepen is. In zijn kruisiging en in zijn opstanding heeft hij opgenomen uit dat graf. Opgewekt tot het eeuwige leven. Het nieuwe leven in de Heer Jezus is in wezen niets anders dan een opstandingsleven. Leven vanuit de opgestane paasvorst. De opgestane Heer Jezus Christus is de uitvoerende macht van Paulus' leven geworden. Daar waar het vroeger de zonde was, ja, de vrome manier van zonde, hij meende God behagelijk bezig te zijn. De apostel leeft niet meer als vroeger. Hij leeft niet meer in zijn eertijd, in de tijd voor zijn bekering. Die tijd is voorbij. Hij is in Christus gekruisigd en hij leeft. Hij is een nieuw schepsel geworden. 2 Korinthe 5. En al het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Het leven, hè, waar we het over hebben vanmorgen. Het geestelijke leven. Paulus, hij gebruikt zichzelf immers als voorbeeld. En hij stelt het ons voor. U die nog voor eigen rekening leeft en meent door uw plussen en door uw daden en door uw werken op te klimmen tot God. U aangenaam te maken voor God. Of bent u niet als ik? Paulus zegt, nee, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Christus is mijn leven. Kinderen, haal eens adem. Kun je zonder lucht leven? Nee, precies. Zo is het nu ook met Paulus. Zonder de Heer Jezus kan hij niet leven. Christus is de zuurstof van zijn leven. Ben ik met Christus gekruisigd? Kennen we dat leven, gemeente? En ik stel die vraag ook aan mezelf. Want ook als u genade mag kennen, wat kan het leven dan ver bij dit leven vandaan liggen? Is heel mijn leven, is heel mijn werk, zijn al mijn gedachten, is geheel mijn hart, is geheel mijn levenswandel doortrokken van hem? Is mijn leven een hartelijke vreugde in God door Christus en een lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Zondag 33. Christus leeft in mij. Ja, dat betekent wat zondag 33 zegt. Als Christus in u in mij leeft, dat betekent sterven. Sterven aan jezelf, sterven aan de wet, sterven aan alles. Zonden de wereld opstaan in hem. Met hem gekruisigd, met hem leven. Dat is het leven. Het is niet zo dat we eerst met hem gekruisigd worden een hele weg lang. En dan op een gegeven moment, na jaren tijd. Nee, gemeente, Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. En dat wordt geoefend. Het leven des geloofs, sterven aan jezelf, opstaan in de Heer Jezus Christus, dat wordt geoefend. Dat is nou de weg van heiligmaking. Maar het probleem is dikwijls dat we rechtvaardiging en heiliging door elkaar gaan halen. Vermengen. Dan wordt er gezegd, ja, maar je moet je eerst wel een beetje opknappen. Ja, dat wordt zo niet gezegd natuurlijk. Wordt het wat deftiger gezegd. Dan moet je eerst de Heere zoeken. Maar hoe kan nou een dode de Heere zoeken? Dat is toch ook dwaas? Wel, de dood staat menen daarachter te staan en te leren en dan mensen oproepen om te geloven, om te zoeken. Dat is hard, hè? Dat is zo hard. Dat is zieloos. Dat is zielsmisleidend zelfs. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze horen, die zullen leven. En geen ander. En die ook allemaal. Maar in de weg van de oefeningen van het geloof. In de weg van heiligmaking. Daarin gaat de Heer zijn kerk vaster en vaster laten leven. Dan laat hij de verzekerdheid van het geloof toenemen. Dat je vaster komt te staan. Kijk, als je donderdag, als je zaterdag kinderen in Werkendam komt en je gaat trekken aan zo'n, je moet niet al te hard trekken, want dan moeten we een nieuw boompje aanschaffen, maar als je nou aan zo'n takje gaat trekken, dan voel je al dat die aardig vast zit. Als die net in dat boompje is gedaan, dan zit die nog een beetje los. Maar met de tijd groeit die vaster en vaster met de stam, wordt die één met de stam. Zo is het nou ook in de weg van sterven en opstaan van Christus. Het leven is leven uit Hem. Laatste gedachte is geloven in Hem. Paulus, hij heeft het gezegd, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. En dan stopt hij niet. Dan gaat hij het uitleggen, verduidelijken. En hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods. Bedoelt Paulus nu dat hij in het vlees leeft, dat een leven is wat hij uitleeft in het vlees, in de zonde? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde, dat hij vleeselijk is, alleen maar denkt aan de dingen die vergaan. Betekent dat, ik ben hetgeen ik nu in het vlees leef? Nee, dat was zijn eertijd. Toen leefde hij in het vlees. Wat bedoelt Paulus nu als hij zegt in het leven der genade en hetgeen ik nu in het vlees leef? Dat betekent, en dat lezen we in de kanttekening, kijk maar in kanttekening nummer 99. Dat bedoelt hij zijn zwakke en zijn sterfelijke lichaam. De kanttekeningen zeggen, hoewel ik mijn zwakheden in datzelfde vlees heb, zo geloof en vertrouw ik dat de Zonen Gods voor dezelfde door zijn dood voldaan heeft. Die mij ook door zijn geest levend maakt. Ja, Paulus, hij weet het. Ondanks dat hij met Christus is gekruisigd en opgewekt. Het leven van heiligmaking is niet volkomen, niet volmaakt. Ja, dat wordt ook wel eens geleerd. Maar dat is niet naar de schrift. Paulus, hij weet het. Het is een strijd tot het laatst toe. Romeinen 7, we kennen het immers. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, kreunt hij eronder. Dat is sterven. Opstaan. En ik dank God. Door Jezus Christus. Ziet u hoe nauw dat aan elkaar verbonden is in het leven des geloofs. De apostel is een tweemens geworden. Hij is gestorven aan de wet. Dat betekent niet dat hij de kantjes ervan afloopt hoor. Dat hij denkt van nou ja goed. Hè. Christus heeft voor mij de wet volbracht. Ik kan er... Nee, dan hebben we er niks van begrepen. Maar het is een... Om die te doen uit dankbaarheid leven. Paulus is een tweemens geworden. En ondanks de strijd leeft hij door het geloof des Zoons van God. Kinderen. Jullie dominee zal vaak uitgelegd hebben wat nou het geloof is.
Dan vraag ik aan jullie vanmorgen, wat is nu het geloof? Maar nou heel vaak horen we dat. En nou als je nou vriendje in de straat vraagt, jij gaat naar de kerk, hè? Wat is dat dan, geloven? Wil je dat maar eens uitleggen, wat is geloven? Maar laat ik één voorbeeldje, een Bijbels voorbeeldje gebruiken. Hè? Moet je het proberen te onthouden, als die vraag gesteld wordt, kun je het zo ook antwoorden. Geloof is, zoals in het Oude Testament je leest, als de Israëlieten dodelijk gebeten zijn door de slangen. Je weet het wel, hè? Die giftige slangen. En zoveel mensen sterven door de beten. En ze roepen tot Mozes, Mozes, hoe komen we van die slangen af? Hoe komt het goed? En de Heere die zegt tegen Mozes, Mozes, nu moet je een koperen slang oprichten. En ieder die op de slang zal zien, die zal genezen worden. Nou, dat is geloof. Als je dan gebeten bent door de slang, ga kijken op de slang. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, op hem mag zien, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is het geloof. Welk geloof, zegt Paulus? Het geloof in Christus. En hij legt het uit. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Liefde, daar gaat het om. Eeuwige zondagsliefde. En een bewijs van die liefde. Misschien is er wel een stelletje in de kerk die net verkering heeft. Hoe weet je dat de ander je lief heeft? Hoe weet je dat nou? Als die iets voor je over heeft. Christus, die mij heeft lief gehad, zegt Paulus. En hoe weet je dat dan, Paulus? Omdat hij zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ziet u wel, dat het niet bij ons ligt. Het begin ligt niet bij ons. Ik kies niet voor Jezus, hoor. Nee, God kiest de mens. Die mij heeft lief gehad. Dat is van boven, komt dat vandaan. Het begint bij God. Christus heeft mij lief en Christus heeft zichzelf voor mij overgegeven. Alles ligt in hem. En daarom heb ik hem lief, zegt Paulus. Dat geeft verwondering. Dan wil ik maar één ding, en dat is groot en goed spreken van mijn koning. Die mij heeft lief gehad. Hij, de Zoon Gods. Groter en heerlijke persoon is er niet. Daarom is er ook geen grotere liefde. Die mij heeft lief gehad. Mij, zegt Paulus, de grootste van de zondaren. Wat zegt u? Als Paulus vandaag geleefd had, had het ook nog gegolden, de grootste van de zondaren. Als zegt u het, nee, dan was ik het geweest. Die mij heeft lief gehad. Zo goddeloos, zo vijandig, zo onwaardig. Lag u daar nou tegen de muur, uitgekleed van al het eigene? Wist u het niet meer hoe het moest?
Kon u niet meer geloven? Kon u zich niet bekeren? Had u geen teksten? Had u geen versjes? Kan u niks? Die mij heeft lief gehad. Oh, wat wordt dat groot. Hij, voor zo'n mens als ik, zo'n ontrouwe, die mij heeft lief gehad. Daar zit alles in. Liefde, eeuwige liefde. Eenzijdige zondagsliefde, verkiezende liefde, trekkende liefde, borgtochtelijke liefde, liefde tot in de dood. Ik ben met Christus gekruisigd, want Hij is voor mij gestorven. Hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Dat is helemaal gans en totaal. Hij heeft niks voor zichzelf gelaten. En hij heeft het gedaan. Voor mij, zegt Paulus. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij mijn zonde. Ik zijn gerechtigheid. Hij mijn dood, ik zijn leven. Hij gehongerd en gedorst, opdat ik gelaafd voor eeuwig verzadigd zou worden. Hij mijn schande en mijn naaktheid, opdat ik bedekt zou worden met de klederen van zijn heil en de mantel van gerechtigheid. Op een andere plaats jubelt hij het uit. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Gemeente, dat is leven. Door het geloof des Zoons Gods, die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gemeente, hier is Paulus al bezig met iets waar hij straks in de eeuwigheid eeuwig ongestoord zal doen. Namelijk zingen van Gods goedertieren heen. We gaan afsluiten. Het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. Tweede Paasdag geweest. Ken ik de zaligmaker van Paulus. Deze zaligmaker is gewillig. En deze zaligmaker is machtig om ook u zalig te maken. Want hij leeft. Het is Pasen geweest. Christus heeft de dood gedood. Hij leeft. En gij zult leven. Geliefden, u kent Christus alleen als u met hem bent gekruisigd. En als u met hem bent opgestaan in een nieuw godzalig leven. Hetgeen u dan nu leeft, dat leeft u door het geloof in Christus. Dat betekent dat ik niks word en steeds minder word. En mezelf steeds meer moet kwijtraken. En dat alles buiten Christus eraan moet gaan. En dat is een zalig verlies in jezelf. Maar een welgelukzalige winst in hem. Die mijn leven is. Leven uit de opgestane levensvorst. Dat is het vrucht van Pasen. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat leven mag ik u en mezelf verkondigen. Het is voor niets uit louter genade verkrijgen, opdat een iegelijk die in hem gelooft, uit louter genade verkrijgbaar. Christus is de bron van het levende water. O, hoor toch en geloof het evangelie, want de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft kom. En die wil, die neem het water des levens om niet. Geliefden, als de geest der genade in uw, in mijn hart werkt, dan kost het geloof vanmorgen maar één woord. Als de geest van Gods genade werkt onder de prediking van vanmorgen, dan kost het geloof maar één woord. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dan ga je zingen. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen. Samen met dankgebed. Een machtige koning, tot u naderen we in het gebed, ook aan het einde van ons samen zijn. U kwam tot ons,
voorbeeld uit het leven van Paulus. Hij, met Christus gekruisigd en leeft, in en door hem. Niet om iets van hem, van Paulus, maar alleen omdat u hem lief had. Daarom hebt gij hem getrokken. Heere, zou u ook ons hart willen inwinnen voor die liefde? Want wij liggen in de dood van nature. Wij kunnen helemaal niks. Maar uw woord is met macht. Verbind er de krachtige werking van uw geest aan. Dat ook vanmorgen doden de stem des zoons Gods zullen gehoord hebben. En die met Christus gekruisigd zullen zijn geworden. En met hem zijn opgestaan. Om het te mogen leren. Sterven aan zichzelf. Opstaan in u de Heer Jezus Christus. Gedenk ons allen. Neem het zondige van ons samen zijn genadig weg. Wat in spreken of in luisteren was. Wees met ons deze dag. Als we nog vrij af mogen hebben van ons werk. Geef ons een goede tijd met elkaar, met vrienden of familie. Bewaar ons voor de zonde. Dat ook de geur van u en van uw dienst van ons leven zou mogen uitgaan. Gedenk onze vriend en broeder die u nog hier stelt. Als hij zich voorbereidt met zijn vrouw en kinderen om naar een andere deel van uw wijngaard te gaan. Maak alles voorspoedig. U die roept, zult ook alles wel maken. Gedenk ook de kerkraad die achterblijft met de gemeente. Geef ze wijsheid en geduld dat ze in liefde het goede voor elkaar mogen zoeken. Hoor ons gebed uit genade. Om Christus wil. Amen. We zingen tot slot het 12e vers van Psalm 135. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.